Nou, we leven in zeer boeiende tijden, vindt u niet? Ik heb het hier al meer gezegd. Ik ben in verwachting. Ik moet niet in mijn buik kijken, maar goed. Die is 4 kilo te zwaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik was met mijn kleindochter. Opa, zegt ze, je bent te dik. Ik zeg, kleindochter, kom eens hier. Ze zei het wat liever, maar in ieder geval, daar kwam het wel op neer. Zeg, kunnen we het niet anders verwoorden? Nou, we kwamen tot de conclusie dat mijn buik staat een beetje in de bloei. Zo zag ze dat. Maar we zijn in verwachting geestelijk naar een fantastische overgang, daar ben ik ook in de overgang, naar een nieuw tijdperk. Een van de kernboodschappen die wij voortdurend nu aan het brengen zijn, waar ik ook kom, van de Wezen in Leeuwarden en in Den Haag enzovoort. We praten alleen maar over de wederkomst. Daar begint iets te groeien van een verwachting, zoals dat is bij een geboorte van een kind. Dat gaat door een proces heen en op een gegeven moment denk je, nog een maand, nog 3 weken, nog 2 weken, nog. En dan komt het kind er. Ja toch? Zo gaat het toch, vrouwen? Nou ja, zo ongeveer. In ieder geval, dat is nu ook geestelijk zo. Als u even stil bent en uw geestelijke oor laat luisteren, dan hoort u deze woorden. Ik kom spoedig. En de Heilige Geest spreekt altijd heel zachtjes, in directe zinnen. Hij wil je duidelijk maken, hij wil je klaarmaken van, hey, hij die in de hemel is, is komende. Ik neem niet aan dat vanmorgen iemand opstond met de gedachte van, oh, deze dag brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus. Maar het is wel zo. En waar baseren we dat mede op? Kijk, sommigen zeggen 1000 jaar geleden spraken ze er ook al over. En andere mensen zeggen, nee, over 1000 jaar zal het wel eens een keer kunnen gebeuren. Maar waarom zeggen wij nu in deze tijd dat de kans dat we het mee zouden kunnen maken, laat ik het netjes uitdrukken, dat die heel reëel is. Dat heeft te maken met het profetische woord. De reden dat wij geloven in een spoedige komst van de Heer Jezus heeft te maken met de vervulling van Gods woord. Dat woord kent verschillende onderdelen. En je hebt het onderwijzende deel, Jezus onderwees, het pastorale deel, maar het is het profetische deel. En wat is het grote profetische teken dat we zeggen, jongens, de komst van de Heer Jezus is heel spoedig. Wat heeft hiermee te maken? Met Israël. Israël is Gods grote teken. De eerste keer kwam hij via Israël. De tweede keer komt hij ook via Israël. Maar dan niet met als een kind in een kribbe, maar natuurlijk wat we net gezongen hebben als de majesteit van de hemel met ook daar. In dat proces zitten we nu. En daarom geloof ik daar ook in. Omdat je ziet, God heeft Israël weer teruggebracht naar het land wat hij beloofde. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Om de komst voor te bereiden voor zijn zoon. En zijn zoon zit aan de rechterhand van God, de Vader. En hij bidt daar voor ons. En hij, onder andere, hij wacht. Waar wacht hij dan op? Hij wacht tot het moment dat Gods woord vervuld is en dan zegt de vader tegen de zoon, je kan terug. En we zullen tot en met de wederkomst horen of in het nieuws lezen, als je het journaal ziet, over Israël. Het heeft te maken met God, het heeft te maken met de Bijbel. Dus in dat proces zitten we nu. En die barensweeën die worden steeds heviger. En we zien dat om ons heen de eindtijdstekenen beginnen tot vervulling te komen. Dat houdt in 2 dingen. Het moeilijke deel en het geweldige deel. Dat is nu in proces. Het wordt niet makkelijker, maar uiteindelijk wel beter. En daar wil ik vanmorgen een aantal dingen over zeggen. Wat doen wij met deze gegevens als dat zo is? Als we dat geloven. Hoe gaat de wereld? Hoe gaat Israël? Hoe gaat de gemeente? Hoe gaat ik daarmee om? Waar sta ik eigenlijk in dit hele spel? Wat is mijn rol in dit geheel? Nou, als je de wereld bekijkt en met de Bijbel daarnaast, dan zie je een aantal groepen mensen, als ik het gewoon onder moet verdelen, die op dit moment beweegt naar dat moment toe, of we wilden of niet, de schepping is in baresnood en het kind komt. Het koninkrijk komt. Maar we hebben allemaal een andere positie. En ik wil vanmorgen 4 dingen noemen, misschien wel 5. En als het heel interessant wordt, wel 7. Maar goed, ik houd me even op 4. Wat is mijn rol? Waar sta ik? Nou, er zijn mensen in de wereld vandaag, die horen iets. Wat horen ze dan? Zal het u voordoen? Openbaring 3, vers 20, ik zal het even lezen voor u. Zie, ik sta aan de deur. Ik wilde eigenlijk even naar buiten lopen, maar ik denk, ja, dat wordt zo ongeorganiseerd. En op die deur lopen kloppen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Bekende tekst. Wordt vaak gebruikt in evangelisatie, maar dit gaat over de gemeente. Gelovigen worden opgeroepen om de deur open te zetten voor Jezus. Want de gemeente was lauw gemaakt. Zoals daarvoor beschreven, Jezus zegt, nee, ik sta aan de deur. Ik wil binnenkomen. Dat is een groep mensen die worden nu aangesproken door het geklop van God. Wat is het geklop van God? Dat is de persoon van de Heilige Geest. En wanneer begint de Heilige Geest te werken? Onder andere als wij bidden. En er wordt voor de hele wereld gebeden. En de geest omspant alles. En de geest die wil Jezus verheerlijken. En die wil dat mensen Jezus leren kennen. Waarom? Omdat Jezus de enige weg tot behoudenis is. Kan die anders maken. Zonder de hemel geen andere naam gegeven. Hoe syncretisch men zo bezig is met allerlei godsdiensten samen te voegen. Kan niet. Het is maar één weg. Elke knie zal buigen voor hem. Dus wat doet de Heilige Geest? Als u bidt voor uw familie die God niet kent, of voor uw kinderen die God niet kennen, dan gebeurt er dit. Dan gaat er in de hemel iets bewegen. En God zet de geest en de engel aan het werk. En dan gaan er heel veel mensen horen het geklop van Gods geest aan hun hart. En die zegt, luister, ga naar Jezus. Ga naar Jezus. Vandaag, op deze dag, komen er 10.000 mensen tot geloof. Die gaan reageren op de klop van de Heilige Geest. Die zegt, Jezus moet je hebben. Jezus moet je leren kennen. Nou, heel stammenvol mensen zijn daarbij betrokken. Miljoenen mensen. Die vandaag de dag door de druk van de wereld en de omstandigheden de weg kwijt zijn. Niet weten waarom leef ik, waar ga ik naartoe? Wat is er aan de hand? De wereld is in verwarring. Ik heb u al verteld. Toen komt de Twin Towers stond in 2000, was dat. God zegt, nog eenmaal ga ik de hemel en de aarde schudden. Waarom? Omdat blijft wat onwankelbaar is. Dat vindt u in Hebreeën 12. Nou, wat is onwankelbaar? Staat daar het onvergankelijke koninkrijk van God. En wie is en wat is het koninkrijk van God? Dat is Jezus. Dus daarom staat hij aan de deur. Als je Jezus hebt, heb je het koninkrijk. Dan ben je ingeleid in dat koninkrijk. Want hij is het koninkrijk. Nou, de wereld wordt geschud. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar dat is ook bijbels. Zoals u en ik als individu ook geschud worden geregeld. Omdat wij niet ons vertrouwen zullen stellen op onszelf. Maar op God. Het is niet prettig. Ook al die teksten over de Bijbel, over verdrukkingen, zoals bijvoorbeeld Handelingen 14 staat. Door vele verdrukkingen zul je het koninkrijk binnengaan. Verdrukkingen, ik hou niet van verdrukkingen. Maar ze zijn wel nodig. Zoals bij ons dingen worden afgebroken en weer worden opgebouwd. Zoals Jeremia de profeet het moest doen. Ik moest uitrukken en weer planten. Jeremia 1. Dat gebeurt met die wereld vandaag ook. De wereld is ten dele, moet afgebroken worden, omdat het nieuwe kan komen. En dat is onvergankelijk. Dat is het eeuwig leven van God. Wat door gaat breken bij de tweede komst van Jezus. Nou, dat is in volle gang. Dus Even praktisch, als we hier dus zitten vanmorgen en we zijn niet zeker dat we de deur hebben geopend, want hij zegt, ik sta aan de deur. Nou, wat ga je doen als er geklopt wordt aan je deur? Tegenwoordig hebben we wat andere dingen, een deurbel en je hoort de bel. Wat doe je dan? Nou, laat de bellen. Dat kan ik doen. Ik kan zeggen, nou, blijf maar. Ik kan ook vlak bij die deur gaan staan. Hallo, is er iemand? Dat kan ik ook doen. Ik kan het dus negeren. Dat is een beetje tragisch. Er zijn heel veel mensen die negeren de roep van Jezus door de Heilige Geest. Die willen niet. Blijf maar buiten. Ik wil u niet als verlosser of heer van mijn leven. Ik zoek het zelf wel uit. Ik heb mijn eigen inzichten. Ik heb mijn eigen ideeën. Tuurlijk, prachtig. Ga ervoor. Maar dan mis je wel het belangrijkste. Dus wanneer verandert dat? Als ik naar die deur ga en die deur opent, staat hier. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Niemand anders kan de deur openen dan ikzelf. In mijn huis. In mijn levenshuis. En ik hoop dat die er is, de roepstem heeft gehoord van God en de deur heeft opengesteld van zijn hart. Waarom je hart? Nou, Spreuken zegt in 4 vers 31 of 23, het hart is de oorsprong van je bestaan. Daaruit leef je. Daar word je door gemotiveerd. Nou, wie vormt nu het centrum van ons hart? Het kunnen allerlei dingen zijn. Het kan sport zijn, het kan studie zijn, het kan wetenschap zijn, noem maar op. Maar God wil dat Jezus, in wie alle wijsheid en kennis is, dat hij het centrum vormt van ons leven. Hij wil niet alleen voorbij gaan, even aanbellen en zeggen, hallo, ik ga weer. Hij wil binnenkomen, staat hier. En nog intiemer, hij wil maaltijd met je houden. Nou, als u maaltijd hebt, dan is het altijd een plek van communicatie. Dat is een plek van communicatie. Jezus wil contact. De deur gaat open. Dus kijk maar. Laat hem binnenkomen. Laat hem binnenkomen. En dan komt Jezus binnen. Wat is er mooier dan dat? Dat je kan zeggen, ik hou maaltijd met Jezus. Hoe doe je dat? Nou, je leert hem kennen. Als je in gesprek bent met iemand, dan leer je iemand kennen. En dan kun je twee reacties krijgen in je leven. Ik vind de persoon wel aardig, of niet? Maar je leert hem kennen. En het belangrijkste is voor een mens is dat je God leert kennen. Dat zegt ook Johannes 17. Hem, het is het eeuwig leven, hem te kennen. Nou, door wie leer je hem kennen? Door Jezus toe te laten. Want door Jezus leer je ook de Vader kennen. Nou, dat gebeurt er allemaal in dat maaltijd houden. Dat geestelijke maaltijd houden. Helaas, de lauwheid van ons leven wordt vaak bepaald doordat we geen tijd nemen. Geen tijd nemen om het zo bijbels te zeggen, bij de Heer te zijn. Om met hem te spreken, naar zijn woord. Dus ik las een artikel, wat was dat? Dat maar heel bijna procent christenen de Bijbel lezen. Nou, wat gebeurt er als je de Bijbel niet leest? Want in de Bijbel en door gebed leer je God kennen. Dus als je dat nooit doet, ja, wie is dat? Nou, dat gebeurt dus als je hem toelaat, dan gaat die maaltijd met je houden. En dan ga je automatisch, als het goed is, als Jezus in je leven is, ga je naar de Bijbel. Want de Bijbel is geïnspireerd. Hij is het levende woord. En je gaat in communicatie leven. Bidden heet dat in de Bijbel. Relatie. Het allerbelangrijkste, relatie met God. Dat zijn we kwijtgeraakt door de zonde. Daarvoor zitten we in het grote puinhopen. Omdat we ons fundament kwijt zijn. Jezus brengt het levensfundament weer terug. En wat is het levensfundament? Dat je weer in relatie treedt met God. Je komt als ware als mens weer thuis bij God. Als je hem toelaat. Dat gebeurt er als Jezus in je leven komt. Als ik terugdenk aan mijn eigen momenten dat ik hem toeliet. Voel je weer thuis. Ik voel me weer thuis. Ik voel me weer mens. Ik kan weer ademhalen. Nou, dat gebeurt er dus. Nou, dan heb je een maaltijd met hem. Er zijn mensen die hebben Jezus toegelaten in hun leven. Hebben maaltijd met hem. Noemen ze ook wel eens de eerste liefde. Maar die hebben na verloop van tijd gezegd, nou ja, is fijn met Jezus. En ik ken ze hoor. Met Jezus, u bent fijn dat u binnen bent gekomen, maar nu mag u er weer uit. Heel veel gelovigen gaan hun verloop verliezen in de eindtijd. Hoe komt dat? Ze laten Jezus weer gaan. Ik ken iemand die 30 jaar de Heer heeft gediend en nu dat heeft afgewezen. Dus een tijd lang is Jezus aanwezig geweest, maar nu is hij weer door de deur naar buiten. En bij sommigen is hij alleen maar als een gast aanwezig. Hij mag even eten, mag even met je, en dan mag hij weer gaan. Dat is niet de bedoeling. God is bezig in deze eindfase ons te verbinden in een intieme relatie met hem. En dat gebeurt als je hem leert kennen. Door relatie met hem ga je hem kennen, ga je hem liefhebben en ga je hem dienen. Niet andersom. Nou, dat gebeurt dus vandaag. En die groepen mensen, hier spreekt Jezus tot hen. Ik sta aan de deur en ik klop, laat mij nou toe. Een ander moeilijk woord, misschien voor sommige mensen, maar toewijding. Radicale toewijding. Overgave aan hem. Om in relatie te treden met hem. Nou, dat is het eerste wat vandaag en de dag bij veel groepen mensen gebeurt. En dat zijn prioriteiten, want je kan niet verder. Als Jezus niet in je leven door kan werken, dan sta je passief. Dan kun je er geestelijk, ja, kun je een beetje overleven met wat principes, maar je leeft niet. Jezus zegt, ik ben de weg tot de waarheid en door de waarheid kun je leven. En in die communicatie met zijn woord, wat de waarheid is, ontwikkel je een relatie. Als ik u aankijk, u kijkt mij aan, dan zijn er elementen van dat koninkrijk zichtbaar. Als u met hem wandelt, 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar, 20 jaar, ik al 140 jaar ondertussen in mijn gedachten. Dus dan leer je iemand in zijn gedachten en in je hart. Wie is Jezus? Nou, de tweede fase die er gebeurt in deze periode is, als hij eenmaal binnen is, dan gaat die fase 2 in werking. Dat is de eerste liefde. En dan krijg je de tweede fase, waar heel veel mensen in zitten, ongetwijfeld de meeste van u ook. U wordt opgevoed. Wat? Ja, opgevoed. In Psalm 32, vers 8 staat, ik leer en onderwijs je op de weg die je gaan moet. Misschien een beetje irritante opmerking, maar wij zijn allemaal een beetje, sorry, gestoord. Hier. Ons denken klopt niet meer. Apostel Paulus moest ook zeggen tegen die wanordelijke gedachtenpatronen. Luister eens even, je moet hervormd worden in de vernieuwing van je denken. Hier klopt iets niet. Je gedachten zijn heel belangrijk. Je hart is het belangrijkst, maar je hart, je hoofd is ook belangrijk. Wat gebeurt er dan? Als je met Jezus gaat hij je veranderen. Hij breekt dingen af. Dat noemen we zonde in ons leven. Nou, ieder die hier is, zoals we hier staan, hebben we allemaal zonde. Wat is zonde? Zonde is je doel missen. Zonde is een verkeerde gezindheid. Hoogmoed, waar wij in Holland af en toe last van hebben, is het oordelen van de ander. En het niet willen vergeven van de ander. Gewoon een paar dingen. Het verdragen van de ander. Wij zijn een irritant, wij kunnen heel irritant zijn als mens. Ik ben niet de enige, geloof ik. Nou, dat moet worden afgebroken. En dan komt de ruimte voor iets nieuws. Dat is de opbouw. En in die fase, dat noem ik de trainingsfase, worden we klaargemaakt. Dat is de opvoedkunde die we hebben uit de Bijbel. Op een gegeven moment zegt Paulus in de Efezebrief, geeft hij allemaal onderwijs. En leert hij de mensen om te gaan met zichzelf in het huwelijk. En met alle andere aspecten waar je dagelijks mee te maken hebt. Dat is de Bijbel voor. Lessen voor groei. Want we zijn, als hij binnenkomt en we hebben een eerste relatie met, we zijn nog maar babytjes. En er zijn mensen nog steeds babytjes. Die zijn niet doorgegaan in de groei. En Paulus zegt, ik kan niet eens, tegen de Korinthe, ik kan niet eens tegen jullie spreken als tot volwassenen. Ik moet nog melk geven. Ik moet nog de eerste beginselen brengen. Die mensen zijn niet gegroeid. Hebreeënbrief, precies hetzelfde. Jullie hadden leraars moeten zijn. Hebben zoveel gehoord. Ik kon niet vandaag. Het heeft te maken met de opvoeding. En er zijn hele groepen mensen die zitten in dat proces. En waar groei je dan naartoe? Zoals een kind opgroeit naar volwassenheid. Wij moeten volwassen worden. Ik ben 74, ik moet nog volwassen worden. In bepaalde gebieden dan. Maar dat is heel normaal, dat is ook bijbels. Ons innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd. Je denken, je hart. Ik hoop dat als ik u nog een keer zie, dat u niet dezelfde bent als nu. U mag nu zijn wie u bent, maar als ik u bijvoorbeeld over een jaar zie, moet u weer veranderd zijn. Waarom? Omdat er voortdurend groei is. God wil een volwassen volk. Paulus zegt ook in die Efezebrief, uiteindelijk zegt hij, voorts, broeders en zusters, wees sterk in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Want wat gebeurt er? Waarom had Jezus zoveel macht en zoveel kracht, geestkracht? Hij vocht niet met wapenen, maar hij vocht met geestelijke wapenen. Hij stond daar in de kracht van God, in de gezindheid van God en hij toonde wie God was. Dat geldt ook voor ons. Dat maakt hij je voor klaar. En als Jezus in je woont, word je steeds mooier en mooier en krachtiger in God. Wees sterk in de Heere, staat er. Nou, dat is dan de tweede fase waar de meeste van ons in zitten. En hoe groei je, hoe kun je daarin groeien? Nogmaals, als je de Bijbel niet kent, dan kun je gedachten niet veranderd worden. Is je hart niet veranderd? Ja, dan moet je toch de relatie zoeken met God. Want er is niemand die jou kan veranderen. Ja, sommigen zeggen, ik verander mezelf. We leven in een tijd van het humanisme. Weet je wat het humanisme is? Het humanisme heeft God aan de kant gezet. En de mens staat centraal. Wij bepalen wat er gaat gebeuren. Ik bepaal mijn eigen richting. Dat zijn wat symptomen van een humanist. Al het goede. Ook al het goede. Maar als je niet God centraal stelt, dan sta je die mens centraal. Nou, in dit land alleen al, de afgelopen 40, 50 jaar, hebben we God naar de zijlijn geduwd. En we zijn zelf centraal gaan staan. Begonnen al in de jaren 60 met bazen uit de buik. En ik doe wat ik wil, ik moet me ontplooien, ik moet komen in mijn eigen kracht. Tuurlijk is dat zo. Welke kracht? Tijdelijke kracht? Beperkte kracht? Waarheden? Waar haal je ze vandaan? Uit de filosofie? Gaat in tegen de Bijbelse waarheid. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit voorbij gaan. Dat woord heeft eeuwige waarde. Het woord van God is krachtig. En het bewerkt in je hoofd waarheden over jezelf, over je relatie, over je huwelijk. Over de gemeente, over de wereld, over de eindtijd, over de toekomst. Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar als men dat niet leest en men voedt zichzelf daar niet mee, dan blijf je in steek in een bepaalde pubernale fase of een kindelijke fase, hoe je het ook noemen wil, of zelfs een babyfase. Dat is niet te bedoelen. Nou, waar gaat dat nou heen dan? Waarom worden we klaargemaakt? Ja, waarom worden we klaargemaakt? Waarom moet ik de Bijbel lezen? Of moet ik de Bijbel lezen? Waarom heb ik al die dingen nodig? Misschien ga ik nu iets zeggen wat u een beetje vreemd vindt. Maar het is allemaal nodig voor de crisis, voor de strijd, voor de moeites die er zijn en die er komen. In Psalm 141 heb ik hier staan, God oefent onze handen voor de krijg en onze vingers voor de strijd. Nou, dat is ook een heel aparte gedachte. Het evangelie is een blijde boodschap. Kom tot Jezus, je zonden worden vergeven, je hebt een veilige thuisbasis in de geest bij Jezus. Alles heeft hij voor je bereid. En waarom? Om in deze vergankelijke tijd de strijd aan te gaan. Misschien ongetwijfeld zullen mensen zeggen, ja, strijd. Er zijn mensen die geloven, we zijn zo door Jezus gezegend. En die hebben een soort omarming van een welvaartsevangelie. Die hebben het idee, alleen maar gaat allemaal heel makkelijk. Die hebben een wolkje, daar zitten ze op. Hebben Jezus toegelaten en zijn zo op weg naar de hemel. Geen strijd, geen moeite, geen druk. Nee, alles is goed. We hebben een aantal keren een conferentie gehouden in Cairo. En sprak met die Egyptenaar, die hadden nooit problemen. No problem. Het liep over van de problemen, maar ze hadden no problem. Ontkennen ze gewoon. En er zijn mensen die zeggen, hey, ik heb nooit wat. Ik snap dat niet. Ik zeg, als u zegt, ik heb no problem. Als u zegt, ik heb geen problemen, dan heb je een probleem. Dat je geen probleem hebt. Ieder die hier zit, op zijn of haar niveau, waar je ook in zit, hebben problemen. Als er iemand is die dat niet heeft, ga maar even staan. Dan kom ik straks bij u, kan ik even met u praten. We hebben allemaal problemen. We zitten allemaal krom in elkaar van nature. En we moeten hervormd worden. En er zijn zonden die moeten worden afgerekend. En er is nog iemand met wie we moeten afrekenen. Leren afrekenen. Efeze 6 zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We vechten niet tegen mensen. Maar tegen de overheid, tegen de machten, de wereldbeheersers, deze duisternis en de boze geesten in de lucht. Misschien een rare gedachte, maar als we straks naar buiten lopen, kun je boze geesten zijn daar aanwezig. Als u deze week weer op uw werk bent, of waar u ook bent, wat u ook ziet, de boze geesten zijn aan het werk. Wat wil die? Nou, het hart van de duivel wil ons vernietigen. Individu, een land, een volk. Er zijn twee gebieden waar de duivel hoogst interesse in heeft om te vernietigen, om aan te vallen. Dat is A, Israël. De hele strijd rond Israël heeft een geestelijke oorsprong. De duivel wil Israël vernietigen. Waarom? Omdat hij ziet, als daar de wederkomst gaat plaatsvinden, dan moet hij wijken. Dus hij zet er alles op in om Israël te vernietigen. En ten tweede is, vernietig de gemeente. Daarom zegt Paulus ook, we hebben niet te strijden, we hebben te worstelen tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen, maar tegen die machten. Dus God traint ons, maakt ons sterk met de waarheid en met zijn leven. Om de strijd te kunnen voeren. Zoals 1 Petrus 5 zegt, onderwerp je aan God, laat je voeden en bied weerstand aan de duivel. Ik geloof in de duivel. En ik zie genoeg om me heen. Paulus zegt, zijn tactieken zijn ons niet onbekend. Zijn methodieken zijn ons niet onbekend. Hoe werkt die dan? Nou, duidelijk als hij met geweld komt, vernietigen. Ga naar de oorlog kijken. Oorlog is een expressie van een geestelijke strijd in die hemelse gewesten. En de duivel zoekt wegen om mensen te vernietigen. Hij wil hele volkstammen vernietigen. Dat is zijn aard. Door blinde haat, maar ook door, hij ziet ook dat de mens zijn geschapen naar Gods beeld. De hele evolutietheorie is een leugen uit de hel. Waarom? Omdat de mens geschapen is naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dat moet allemaal weg. Alles wat van God is, moet weg. Nou, dat doet hij ook bij individuele mensen. Hij wil niet dat je gelooft. Hij wil niet dat je de waarheid kent. Hij wil niet dat... enzovoort. De duivel is een realiteit. En Jezus had een strijd te voeren tegen hem. Als ik denk aan Lucas 4 in de woestijn. Hoe stond hij daar? Hij werd verzocht, zoals wij ook worden verzocht. Hij zegt, maar er staat geschreven. Jezus kende het woord van de Vader. Er staat geschreven, duivel, weg. Je hebt hier geen recht op mijn leven. Zo kun je dat ook strijdend in je eigen leven doen. Neem je gedachtenleven. Je hebt gedachten die je niet leuk vindt. Wat doe je ermee? Nou, je beleidt ze. Heer, vergeef mij dat ik deze oordelende gedachten heb over de andere persoon. En God zegt, ik vergeef. Maar, dat is één. Dan moet je ook leren om weerstand te bieden tegen... Wacht. Oh, dit is niet goed. Want de geestelijke strijd bestaat eigenlijk uit twee dingen. Ten eerste, ja te zeggen tegen God en zijn woord, dan onderwerp je aan hem. En nee te zeggen tegen het kwaad. Ik wil niet oordelen. Duivel wegwezen. Ik onderwerp me aan God en ik bied weerstand tegen jou. Ik wil niet zo denken. Mijn denken is geheiligd door het woord van God. Ik wil zo niet denken. Ik wil niets met jou te maken hebben, dat kun je zeggen. Dat noemen ze in de Bijbel autoriteit. Jezus sprak met autoriteit. Het was niet een genuanceerde theologische beschouwing die hij deed. Hij sprak geweldige dingen over het onderwijs van God, maar met gezag. Hij sprak met macht. Omdat hij zag, die wereld is veel groter dan het vergankelijke en het beredeneerbare of het beargumenteren. Er zit een hele wereld achter die probeert te vernietigen. En God en zijn waarheid teniet te doen, weerstand bieden, moeten we leren. En toen je het leert, word je sterker. Dan word je, zoals Paulus ook zegt, dan word je een soldaat. Je wordt krachtig. Kijk, een politieagent in een prachtig pak, ik weet niet of hier politieagenten zitten. Heb je een opleiding gehad? Nou, klein sterretje. Ik ben politieagent nummer 1. En die loopt door de straat heen. En om hem heen gebeuren allerlei dingen die tegen de grondwet zijn. Er wordt gestolen, er wordt gevochten. Ze gaan met een fatbike 160. Ik weet niet of het hier wel gebeurt, maar het zou misschien kunnen, weet ik veel. Maar in ieder geval. En die politieagent loopt met zijn pakje daar rond. Hij heeft gestudeerd, hij weet het. En hij kijkt dat zo eens aan. Nou, de bende wordt alleen maar groter. Gisteren staat er nog een stel op de A12, weet je wel. En er stond een. En daar stond de politie erbij te kijken. Wat is de rol van een politieagent? De politieagent die moet zorg dragen dat de boel op orde blijft. Als er gestolen wordt, moet hij ingrijpen. Als ik 160 ga, moet hij me ingrijpen. Als hij dat niet doet, dan loopt alles fout. Maar zo is het ook met ons leven. We hebben autoriteit in God. Door het kennen van het woord. Autoriteit kun je niet zomaar uit de lucht plukken. Daar moet je wel voor getraind zijn. Die moet je de Bijbel leren kennen. Wat is van God, wat is niet van God. En als iets niet van God is, weg ermee. Wij kiezen voor Jezus en zijn woord. En niet voor de duivel en zijn leugens. Dat moet ik doen. Hij traint je daarvoor. Daarom lezen we dat woord. Daarom worden we opgevoed. Daarom worden we sterk. En dit is de tijd. Kijk, we zitten nu hier. Nee, ja, ik zit hier niet. Ik sta hier. In ieder geval hier. En hier komt Jezus. Nou, laten we zeggen. Dit is de wereld. Hier zijn ze begonnen. En hier gaan we eindigen. Zoals met u en mijn leven een begin is en een eind. Nou, zo is het ook met de wereld. Het is een begin en een eind. Nou, stel dat we nu hier zitten. Dit stukje nog. De wereld wordt verder geschud. Openbaring 12 zegt, wee de aarde, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid. Ik weet niet of u de duivel kent, maar hij is een verschrikkelijke moordenaar, een leugenaar, een bedrieger en een geweldenaar. En die gaat zich manifesteren op deze planeet op een ongekende wijze. En dan zit ik daarin. Ik kan hem niet aan van mezelf. Wie ben ik? Vlees en bloed. Zwak mens. Wie ben ik? Als ik zeg in de naam van Kees Vork, gebeurt er helemaal niks. Maar als ik in de geest van Jezus ben. En ik ben getraind. Ik ben opgevoed. Ik ben volwassen geworden. Dan kan ik in die strijd die er is en die er komt. Overwinnaar zijn. Nou, dat is precies wat God nu aan het doen is. Hij wil dat wij vanuit onze ellende als zondaars komen tot een proces van opvoeden om overwinnaar te zijn. Ik vind het soms zo prachtig, soms dat liedje van overwinnaar, kent u dat wel? Uit de opwekking of wat is dat ook zo? Overwinnaar, overwinnaar. En even later hoor je allerlei dingen die moeilijk zijn en waar mensen helemaal geen overwinning hebben. Maar het is wel Gods bedoeling. Wij moeten door de strijd heen overwinnaar worden, dat zegt Paulus in Romeinen 8. Hij noemt een aantal moeilijke dingen. En u en ik, als we met Jezus wandelen, hebben we geregeld moeilijke dingen. Dat is normaal. Zelfs zo erg, de Timotheusbrief zegt, allen die God vruchten willen leven, zullen vervolgd worden. Nou, we kunnen hier nog wel, 60% van de kerk wordt al vervolgd, hier nog niet. Wat doe je dan in die crisis? Heb je een antwoord? Paulus zegt, nadat hij een aantal moeilijke dingen heeft genoemd, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Die prachtige verzen uit de Romeinen 8. In dit alles. Dat wil niet zeggen dat je geen crisis of moeite hebt. Nee, maar in dit alles ben ik, zegt Paulus, meer dan overwinnaar. Nou, dat is waar God ons hebben wil. Hij wil dat we door de strijd heen, en dat begint niet straks als we hier vervolging hebben, maar nu in jou en mijn leven gebeuren regelmatig crisistoestanden waar je geen antwoord op hebt. Wat doe je dan? Het gaat zelfs zo erg dat mensen uiteindelijk, als de wereld in elkaar klapt, God de schuld gaan geven. Je hebt het nu al, als je evangeliseert. Hé, waar is die God dan? Hé, Jezus is toch de vredevorst? Waar is die vrede? Zijn al aan het wijzen naar hem. En natuurlijk naar Israël. Dan heb je geen antwoord. Dan word je onderdrukt. Dan ben je niet een overwinnaar. We kunnen prachtige liederen zingen over overwinning. Maar overwinning behaal je door de strijd. En strijd is een normaal onderdeel van ons leven. Als u hier zit en u hebt strijd in uw hart, op wat voor gebied dan ook, bij jezelf, of bij anderen, je gezin, huwelijk, noem maar op. Dat is normaal. God laat dat toe. Ook misschien wel 100 keer gebeden, laat dat weg. Nee, hij traint je handen voor de strijd. En achteraf zul je zeggen, blij dat ik die strijd heb gehad, waardoor ik nu, vandaag, in staat ben om te blijven geloven in God. God heeft me klaargemaakt. En in dit stukje worden we nu klaargemaakt. En we gaan er doorheen. En sommigen zeggen, we gaan helemaal niet doorheen. Die haken gewoon af van het geloof. Die zeggen, het wordt veel te moeilijk, veel te zwaar. Nee, wij moeten getraind worden in die strijd. Zodat we kunnen zeggen, met Jezus, in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. Openbaring tot slot zegt, wie overwint, hem zal ik geven. Wie overwint, hem zal ik geven. Maar overwinning is niet gemakkelijk. Elke overwinning gaat door strijd heen. Alle gedachten die veranderd zijn in je hoofd, heb je door strijd heen geleverd. En in je hart. Dat je zo'n mooi mens bent geworden, want iedereen is hier mooi natuurlijk, daar komt door de strijd heen. En misschien zit je er nu middenin. Maar hij maakt je klaar. En als je dan door een strijd heen bent, laat ik u even bemoedigen, dan krijg je weer een volgende. En zo gaat het door. Kijk naar Jezus. Hij ging uiteindelijk naar de diepste crisis toe. In de hof van Gethsemane. Wat zei hij daar? Laat dit alsjeblieft voorbij gaan. Kent u dat? Dat je zo moe bent van dingen. Dat je alsjeblieft voorbij gaat. Waarom moet me dit altijd overkomen? Het is allemaal zo zwaar. Jezus zegt, maar God, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wij gaan ook door die, op ons niveau dan, ook door die processen heen. Dat we zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hem kostte dat alles, en eigenlijk bij ons ook. Maar wat ook mooi is, dat hij in die strijd de overwinning van God meedroeg. Want God had hem al alles gegeven. En dat is de vrucht. Van als je geestelijk gerijpt bent, dan ben je in staat om er doorheen te gaan. En daarom pleiten wij om niet alleen tot Jezus te komen, niet alleen af en toe de Bijbel te lezen of een samenkomst te bezoeken, maar train jezelf in het woord van God. Neem dit serieus. Neem het woord serieus. Neem het gebed serieus. Neem God serieus. Dat hebben we hard nodig in de komende aantal jaren. Laten we bidden. Vader, u bent bezig om ons klaar te maken voor de overwinning. Maar de overwinning kan nooit zonder strijd. Er zijn mensen die denken dat. Maar dat is niet zo. U zelf, Heer Jezus, hebt gesmeekt dat u verlost zou worden van de dood die om u heen hing. Die u aanviel. Heer, u hebt gestreden en geleden en uiteindelijk de overwinning behaald. En dat geldt ook voor ons. Wij mogen ook die weg gaan samen met u. Ja. En help ons, Heer, om trouw te zijn naar u toe. Om door te gaan, te volharden en het niet op te geven. Zoals velen van ons om ons heen wel doen. Wij geven het niet op. Ja. Ik wil ook ruimte geven, 1 minuut, om even dit te laten doordringen. En als er mensen zijn die die deur niet hebben geopend, dan dat u het gebed bidt, Heer, ik open de deur van mijn hart, want ik wil dat Jezus centraal staat in mijn leven. Als dat niet het geval is, bid dat gebed dan. Want daar begint het. Als hij er niet bij is, dan lukt het niet. Dan kunnen we niet opgevoed worden, kunnen we niet strijden, kunnen we geen overwinning halen. En u kent uw eigen hart. En u weet of u hem centraal staat, ja of nee? Ja, Heer, leid in ieder van ons zo. Want we kunnen zoveel woorden gebruiken, maar in praktijk ondergaan we. Als we straks deze zaal weer verlaten, gaan we de wereld weer in. De wereld in druk en conflicten. Maar Heer, u bent het die ons sterkt, bemoedigt, volharding leert, maar ook getroost worden. De grote trooster is met ons. U leidt ons ook door de strijd heen, dat we met Paulus kunnen zeggen, in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. In de naam van Jezus. Amen. Amen.